Goedemorgen. We gaan vanmorgen met elkaar een Bijbelgedeelte lezen uit het boek Handelingen. Eigenlijk zou ik een heel stuk van het 10e hoofdstuk ook moeten lezen, maar dat wordt nog een keer weer herhaald in het 11e hoofdstuk. Dus ik denk, ik beperk het daartoe. Handelingen 11, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Een stukje uit de kerkgeschiedenis, van heel lang geleden, maar wel heel erg beschrijvend over hoe God dingen doet en regelt en verandert soms ook. Handelingen 11, vers 1. Het gaat over de geschiedenis van Petrus, dat zeg ik nog even erbij. Die is op bezoek geweest bij een Romeinse hoofdman en zijn complete huishouding. En daar is enig gedoe over in de gemeente van Jeruzalem. Er staat, de apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. En toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies was gebeurd. Hij zei, toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar we verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. En de geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld. En samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei, stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daarvan kunnen weerhouden? En toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. En ze loofden God met de woorden, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Tot zover de Bijbellezing. Eerst maar eens even een plaatje over die eterij. Want ik vraag mij af of jullie ook alles wel eten wat hier bijvoorbeeld op het scherm staat. Nou, misschien herkennen jullie het allemaal niet zo. Ik zal het even uitleggen. Ik begin hier maar. Dit is verkrijgbaar, dit is geen sluikreclame verderop, maar bij een Chinees restaurant in Veendam, dat bij ons in de woonwijk staat, want dat is kangeroebiefstuk. En ze zeggen dat je er buitengewoon fit van wordt en ervan gaat springen. Als je goed Gronings gaat wuppen. Ik heb het persoonlijk gegeten, het is bij mij, het wuppen is niet doorgegaan, maar het smaakte uitstekend, kan ik je verzekeren. Hebben jullie wel eens kangeroebiefstuk gehad? Wie? Ja, er zijn er een paar, kijk eens aan. Ik zie dat jullie nog steeds rustig op een stoel zitten, dus dat komt ook allemaal goed. Ik heb hier iets, dat zijn escargot. Wie heeft er wel eens slakken gegeten? Ja, John en ja, Jantje ook, oké, okay. Ik dus ook. Ja, Fokko zie ik. We hadden in Hengelo een alfa-cursus die zonder uitzondering altijd eindigde met een geweldig buffet. En er waren een aantal wat oudere dames die wisten hoe ze de pollepel moesten roeren. En die verzorgden dan een compleet buffet met escargot. En ik wist dat natuurlijk als Alpha-leider. Dus dan informeerde ik alvast even bij mijn groep. Lusten jullie wel slakken eigenlijk? Nou, er waren er heel snel. Die zeiden, oh, bah, nee, hoe? Dan zei ik, mag ik die van jou? Ja, dan mag ik die van hun. En zo had ik een hele stapel van die escargots op mijn bord. Geweldig. Ze zijn hartstikke lekker. En voor iedereen die denkt, oh, dat kan hier wat wezen. Je hoeft het huisje niet op te eten. Ik zeg het maar even. En dan kom ik bij iets wat voor mezelf persoonlijk wat lastiger is. Herkennen jullie wat dit is overigens? Ja, Waalse boon. Het enige lekkere wat daaraan is zijn de spekkies en die mag ik niet hebben van de dokter. Nou moet ik zeggen, ik zet me er wel eens toe als het op het menu staat en dan denk je nou vooruit, ik eet het op. En dan gaat het ook wel weer, maar vooruit. Nou ja, in elk geval. En tenslotte deze, die zullen jullie minder gauw herkennen denk ik. Dit zijn gefrituurde sprinkhanen. Wie heeft die alles gehad? Ja, kijk eens aan, er zijn er twee die ze gehad hebben. Jullie zien er nog goed uit, je bent niet groen uitgeslagen of zoiets. Het smaakte wel lekker, denk ik, of niet? Oh, dat is een beetje... Was het lekker? Kijk, dat was eigenlijk wat ik hoopte te horen. Jij moet misschien nog even oefenen, dat kan wel. Ja. Eet je ook alles wat je voorgezet wordt? Nou, bepaald niet. Als ik hier zo straks, als ik dat zou willen, met de microfoon bij jullie langs zou komen en zou vragen, en wat lust je allemaal niet? Dan kwam er een hele rij aan eterij die voorbij kwam. En wat denk je van andere dingen die nou niet op het scherm staan? Schorpioenen? Pissebedden? Noem maar even wat, willekeurig. Slangen? Weet ik veel. Nou, daar gaat dus het Bijbelgedeelte over, hè? Over dat soort gekriebel, onder andere. En over God die zegt, slacht en eet. Snappen jullie de verbijstering van Petrus? Nou, dan wordt het tijd om er even naar te kijken, naar Petrus. Eerst maar even over waar het thema van deze dienst over gaat. Dat is een serie waar we met drie van de vier sprekers ons, waar we over nadenken en proberen door te geven. Aan de hand van een groot onderzoek dat in de Anglicaanse kerk in Engeland geweest is. Om erachter te komen welke plaatselijke gemeenten het goed deden en waarom. Waarom sommige gemeenten het heel goed doen en andere gewoon het heel moeilijk hebben. En toen kwam Robert Warren met zijn team tot 7 kenmerken die in al die goed draaiende gemeenten aanwezig waren. Hoe verschillend ze ook waren van uiterlijk en van vorm, weet ik het allemaal meer. Nou, dit was altijd compleet aanwezig. En de vierde is nu aan de orde. Dat is dat elk van die gemeenten bereid was om de kosten van groei en verandering onder ogen te zien. Ze waren allemaal bereid om daarover na te denken. Wat gaat het ons kosten wanneer ons werk moet veranderen? Wanneer we op een of andere manier een stap vooruit of opzij of wat dan ook maar moeten maken. Kosten van groei en verandering onder ogen zien. Nou, dat valt soms tegen. Groei en verandering. Als het een beetje comfortabel in de kerk is, nou is dit wel erg comfortabel natuurlijk. Hè? Het is nog niet de bedoeling van de bouwcommissie hier om de stoelen te veranderen in deze klapstoelen. Maar je kunt je voorstellen dat als je daar eenmaal in ligt, dat je dan eigenlijk niet veel aandacht meer voor de dienst hebt. En dat het dan wel snurken wordt. Maar goed, de beide mensen die vooraan op het plaatje staan, die zeggen, wees blij dat ze nog in de kerk komen. Ja, zo is het dan natuurlijk ook. Hoe comfortabel wil je het hebben in de kerk? Nou ja, daar heb ik allerlei gedachten over, dat zal ik nog maar niet uitspreken. Maar ik weet dit wel, dat groei en verandering over het algemeen niet als comfortabel ervaren worden. Ik heb een aantal keren meegemaakt in een van onze gemeenten dat er een aanzienlijke groei kwam van mensen van buitenaf. Dat er mensen binnenkwamen in de kerk, in de kerkdienst ook. En dat dat bij sommigen gewoon onrust veroorzaakte. Dan hoor je teksten als van, wat waren er weer een hoop vreemde gezichten in de kerk. Nou, ja, ik durf dat hier niet zeggen, maar ik denk dat er in elke baptistengemeente allemaal vreemde gezichten zitten. Daar hoor ik mezelf, neem ik mezelf dan ook bij voor het gemak maar even. Maar het idee van, er komen vreemden binnen. En hoe comfortabel vinden we dat eigenlijk? Ik heb afgeleerd om dat woord vreemden te gebruiken trouwens. Ik spreek over gasten. Want er komen gasten in de dienst. En het is goed om je dat te beseffen. Dat de gasten in de dienst komen. En dat die daar ook een veilige plek mogen hebben. Maar hoe comfortabel is dat? Als je ineens niet kunt zitten op het plekje waar je altijd zit. Nou, je kunt ook wel op een ander plekje zitten natuurlijk. En sommigen die wisselen ook wel wat enzovoort. Allemaal prima. Sommigen die schudden hun hoofd en willen toch graag op een goede plek zitten. Ik vind het best, als je maar op tijd komt, dat je er kunt zitten en de plaats nog vrij is. Vind ik het allemaal prima. Ik zei in Veendam wel, want daar stond ik dan bij de deur bij het begin van de dienst. Als een soort welkomstcomité met iemand anders. En dan kwamen er gasten binnen en die zeiden, mogen wij hier overal zitten? Je weet wel de oude geschiedenis van de hervormde kerk onder andere op het Hoge Land, waarbij banken aan de adel toebedeeld waren. Die betaalden daarvoor en dan mocht je pas gaan zitten als 5 minuten voor de dienst de adellijke familie nog niet verschenen was. Dan mocht je de plaats nemen, maar dan waren ze te laat. En ik denk, als ze kwamen, dan moest je alsnog weg natuurlijk, want zo ging dat vroeger. Kortom, je kon niet overal gaan zitten. Dan zeiden ze tegen mij in Veendam, mogen we overal gaan zitten? En dan zei ik altijd, u mag overal gaan zitten, maar u moet wel bedenken, als u achter de piano gaat zitten, moet u spelen. En als u op de preekstoel gaat zitten, moet u preken. En dan zeiden ze altijd, we gaan zoeken wel een andere plek. Kun je dat accepteren als er veranderingen in je gemeente plaatsvinden? Als er een stormachtige groei is, is dat ook onrustgevend in sommige opzichten. En ik hoor dan mensen soms ook wel eens zeggen, het is mijn gemeente niet meer. Dan denk ik, ja wacht even, was het jouw gemeente dan of was het nou de gemeente van de Heer? En dat moet ik voor mezelf ook bedenken natuurlijk. Hè? Het is de gemeente van de Heer. En die regeert daarover en die bepaalt ook wat er gebeurt. Nou, daar komen we in het verhaal van Petrus dan ook tegen. Comfortabel is het niet. Spannend is het wel. En mooi is het ook. Nou goed, dat is een ander verhaal, dat komt zo tevoorschijn. Over hoe dat met Petrus zat. Nou, dit is een artist impression, waarbij vooral de grote dieren te zien zijn. Hebben jullie wel eens olifantbiefstuk gegeten trouwens? Nou, dat ik ook nooit hoor, dus weet ik ook niet. Giraffen, ik weet niet eens of dat wat lekker smaakt. Sommige volken eten slangenvlees en schijnen dat prima te vinden. Nou, struisvogel schijnt wel her en der op het menu te staan. En krokodillenvlees kan blijkbaar ook gegeten worden. Maar het gaat er natuurlijk, kijk, dat gaat erom wat hier onderin zit. Wat je niet ziet. De pissebedden en de slangen en de schorpioenen en de rare oortieken en weet ik wat allemaal meer. Die zitten daar, toch? En dan moet je bedenken dat God tegen Petrus zegt, sta op en slacht en eet. Je kunt je wel voorstellen wat Petrus denkt. Nou, die zegt het ook gewoon, hoor eens lieve Heer, helemaal goed. Maar dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook niet doen. En niet alleen omdat ik het niet lekker vind, maar ook omdat uw woord het zegt. Maar een heel stel van dit soort dieren, ik denk haast allemaal wel, die hoorden tot de onreine dieren. Die hoorden bij een categorie dieren die door God verboden waren om te eten voor het volk Israël. Het varken zou daar ook bij horen bijvoorbeeld. Varkensvlees is ook verboden en is nog steeds verboden voor orthodoxe Joden. En Petrus die ziet dat dan. Die is in gebed op het dak ergens, in Joppe, in een havenplaats van Israël. En hij is op rondreis geweest, heeft een paar enorme wonderen meegemaakt. Heeft een verlamde man mogen genezen, Eneas. Tegen wie die zegt, en nu in de naam van Jezus, sta op en maak zelf je bed op, zegt hij erachteraan. Dat is een goeie. Om te onthouden, als je kinderen hebt in de puberleeftijd, die weigeren om hun bedden op te maken, dan kun je zeggen, het staat in de Bijbel. Maak zelf je bed op. En vervolgens maakt hij het wonder mee van Lydia, die gestorven is. Een vrouw die heel veel goede werken doet. En dan komen de mensen van de plaats komen bij hem en zeggen, en laten hem zien wat ze allemaal gedaan heeft en dat ze het verschrikkelijk vinden dat ze doodgegaan is. En Petrus mag in Gods hand het wonder verrichten dat ze weer tot leven komt. Iemand die uit de dood opstaat. De hele streek raakt compleet in opschudding. Er is een dode opgestaan tot nieuw leven. Ik kan me voorstellen dat Petrus op een gegeven ogenblik denkt, nou wordt het tijd om even terug te trekken. Om eens even na te denken wat er allemaal gebeurd is. Dus even met God te praten. Wat was dat nou allemaal? En wat wilt u dat ik meer ga doen? Komen er nog meer van die wonderen? Wie weet. Misschien mag je nog wel veel meer mensen uit de dood opwekken. Dat is toch formidabel? En dan is hij daar aan het bidden en dan komt dat visioen. Dat heb ik voorgelezen. En dan ziet hij al die vreselijke dieren waar hij helemaal niks mee heeft. En waar hij ook niet aan mag komen, die hij niet mag opeten. En dan hoort je die stem die dat 3 keer zegt, sta op, slacht, eet. 3 keer achter elkaar en dan wordt het hele spul weer opgetrokken. En dan gaat hij zitten nadenken. Wat betekent dit nou eigenlijk? Gaat dit echt over eten? Zou God nou echt willen dat ik schorpioenen en de andere gruwelijke spul allemaal ga zitten slachten en eten? Zou hij dat ermee bedoelen? En dan wordt er aan de deur gebeld. Ja, er waren geen bellen toen, maar bij wijze van spreken. Aan de deur geklopt. En dan staan er die 3 mannen uit Caesarea. 3 mannen die niet tot het Joodse volk behoren waarschijnlijk. Want ze horen bij de huishouding van Cornelius, een Romeinse hoofdman, die een heel stel Romeinen ook in dienst had. En die staan daar en zeggen tegen Petrus dat Cornelius, de hoofdman, hem nodig heeft om het woord van God te verkondigen. En Petrus hoort een stem van God die tegen hem zegt. De stem van de geest. Ga zonder enige aarzeling met die drie mannen mee. Want dit is weer zo'n soort drempel. Die beesten, die dieren waren een drempel van heb ik jou daar. Maar dit is er eentje. Want je hoort als orthodoxe Jood niet zomaar in het huis van een ongelovige niet-Jood binnen te gaan. Dan zal Cornelius ongetwijfeld een godvrezend mens geweest zijn, zoals dat heette. Iemand die zocht naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar even zo goed, het is een Romein. Je gaat zomaar niet als orthodox mens bij een Romein naar binnen om met hem te eten. En Petrus verstaat de stem van God. En hij gaat over deze drempel heen. Hij gaat met die drie mannen mee en er gaan nog 6 andere broeders mee. En dan komen ze in dat huis en dan gebeurt er van alles en nog wat. Wat werkelijk niet te geloven. Ik vind het een heel grappig verhaal ook in zekere zin. Moet je je voorstellen. Petrus heeft ondertussen nagedacht over zijn preek natuurlijk. Dat doe ik ook als ik hier mag preken. Daar denk ik van tevoren over na. En dat heeft hij waarschijnlijk ook gedaan. Wat zou hij zeggen tegen die heidenen? Dat ze zich moeten bekeren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Natuurlijk. En over de opstanding van Jezus, ongetwijfeld. En over zijn hemelvaart. En over de gemeente van Jezus die door de geest gedreven. Petrus heeft een hele preek in zijn hoofd. En hij begint en geeft gas. En dan is het allemaal niet meer nodig. Want de Heer grijpt in en stort zijn zegen uit over al die Romeinen. Die beginnen te lofprijzen, hè, daar heb je dat koor. Het koor van Jozefat gaat voorop. Ze prijzen de naam van God. En ze spreken een klanktaal die ze nog nooit eerder gesproken hebben. En die 7 Joden die daar dan staan, Petrus en zijn metgezellen, die zakken de kin open tot voorbij de knieën. En die denken, wat gebeurt hier in Gods naam? Letterlijk in Gods naam. Hij geeft hen de gave die ook aan ons gegeven is. Die Cornelius, die heiden, die op zoek is naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die wordt vol van Gods geest en zijn huisgenoten met hem. Vol van geloof in Jezus. En ze worden daarom op grond van hun geloof gedoopt. Dus een klein zijspoortje, maar ik kan niet nalaten om er even wat over te zeggen. Soms ontbrandt rondom dit soort teksten de vraag over of kinderdoop geoorloofd is of niet. Daar zeg ik meestal niet zoveel over. Maar ik wil er in dit geval over op wijzen dat er van dit gezelschap en nog van een paar andere voorbeelden gezegd wordt dat ze het geloof aanvaarden. De persoonlijke relatie met Christus aanvaarden. Nou, dat maakt het wel erg duidelijk naar mijn idee. Dat is ook de overtuiging die wij als baptistengemeenten hebben. Dat je op grond van het geloof in Jezus, dat je persoonlijk kunt uitspreken, dat je op grond daarvan gedoopt wordt. En dat gebeurt dus ook. Er vindt een doopdienst plaats. Je weet niet wat er gebeurt. Wat is dit voor drempeloverschrijdend iets? Wat is dit voor verandering? Wat doet Petrus in vredesnaam? En het begint te gonzen in de hele omgeving. In heel Judea begint het verhaal rond te lopen. Ze hadden toen nog niet allemaal van die moderne communicatietoestanden. Dat zou in onze tijd onmiddellijk op Facebook gezet zijn. En heel Nederland zou het weten. Binnen een paar minuten. Nou ja, dat duurde daar wat langer waarschijnlijk. Maar ze komen het wel te weten. En dan begint er gedoe over te komen. Want er zijn in Jeruzalem een aantal Joden die volgeling van Jezus zijn, die gedoopt zijn, lid van de gemeente, maar die stellig de overtuiging hebben dat je niet eerder gedoopt kunt worden en lid van Jezus' gemeente als je eerst Jood bent geworden. Je moet eerst Jood worden. Voor de mannen betekent dat besneden worden. Eerst besneden, dan kun je Christen worden. Dat is een stellige overtuiging. Een overtuiging die gebaseerd is op wat God over de besnijdenis gezegd heeft, over de hele stukken uit het Oude Testament, allemaal het woord van God. Kortom, zo moet dat gewoon. Niet iedereen denkt er zo over trouwens. Maar wel een stevig deel daarvan. En dus komt er heisa. En dus komt Petrus terug in Jeruzalem en wordt onmiddellijk op het matje geroepen. Vertel maar eens even, wat heb jij gedaan? En het eigenaardige doet zich dan voor. Dat ze niet zeggen, jij hebt zomaar een stelletje heidenen gedoopt. En dat zou ik mij er nog kunnen voorstellen. Nee, ze zeggen, je hebt met een stelletje heidenen zitten eten. Want dat is wat hun het meest dwars zit. Dat doe je namelijk niet. Dat is een consequentie van het feit dat het heidenen zijn. Dan ga je niet met ze zitten eten. En dat is wat Petrus nog net gedaan heeft met die 6 anderen. Om het eten, het gaat om het eten. En wat ik dan mooi vind aan deze geschiedenis, dat is dat Petrus niet en wel eens niet een spelletje verzeild. Hè. Dat hebben wij zo gemakkelijk. Hè. Dat we, en binnen de kortste keer roepen van, doe eens een dikke ozenkop en al dat soort dingen meer. Ja, zo gaat dat. Zo, Groningers doen dat en zijn er ook niet benauwd voor om dat even te doen. Maar hij wacht even tot de vragen allemaal afgevuurd zijn en dan legt hij op de rij af uit wat er gebeurd is. Stap voor stap beschrijft hij de geschiedenis van Gods handelen aan het huisgezin van Cornelius. En ze laten hem dat doen ook. Kijk, dat is dan weer de kwaliteit van de gemeente, denk ik. Dat hij bereid is om te horen wat de stap voor stap handelingen van God zijn in dit geval. En ze luisteren. Nou, Petrus, die het verhaal nog een keer weer vertelt. Die getuigenis aflegt van wat er gebeurde. En hij zegt ook zelf, ik weet niet of je erbij moest lachen, maar dat ik was nog maar net begonnen met preken. Die hele mooie preek die ik bedacht had, daar kwam helemaal niks meer van terecht. Want de gemeenschap die daar was, die barst in lofzang uit. Of ik nou preekte of niet preekte, de lofprijzen van God die barst aan alle kanten tevoorschijn. En toen kwamen wij tot de conclusie, kunnen wij God tegenhouden? Dit is zo nadrukkelijk Gods handelen. 4 keer in deze geschiedenis grijpt God in. In de eerste plaats door het visioen dat Petrus te horen krijgt. In de tweede plaats door de stem die hij hoort, ga met deze mannen mee. Nou ja, en vervolgens komt hij dan in het huis van Cornelius en daar ziet hij die beide tekenen tevoorschijn komen van de lofprijzing en van de aanbidding. En daar hoort je het verhaal van Cornelius die gezegd heeft, ik zag een en hoorde een engel die zei, haal Petrus. 4 keer spreekt God, 3 keer tot Petrus, 1 keer tot Cornelius. Kan ik de geschiedenis van God stoppen? Ook wanneer het anders is dan alles wat ik mij had voorgesteld. Nou zegt Petrus, kijk, die 6 broeders die bij me zijn en ik, wij kwamen tot dezelfde conclusie, dit is het werk van God. Dit is het werk van God. Wat moeten wij daar nog verder over zeggen, behalve dan, kunnen wij hen tegenhouden om gedoopt te worden? Nee. Dus moeten ze gedoopt worden. En dus worden ze gedoopt. En dus hebben wij met hen gegeten. En dus komen wij erachter hoe God werkt in deze tijd. En de gemeente in Jeruzalem, die komt tot rust. En ze beseffen dat het Gods hand is die een stap vooruit doet in de kerkgeschiedenis. En iets doet, een deur open doet waarvan ze nooit verwacht hadden dat die open zou gaan. En dat is de deur die God dan ook wil laten zien en waar hij hen doorheen wil hebben. De deur van de redding voor mensen die voorheen buiten stonden. Een redding om Jezus Christus, de Heer der Heren en de Koning der Koningen. We gaan erover zingen. Sanne heeft een of ander mooi lied uitgezocht. Dan gaan we samen met elkaar zingen over de Heer aan wie we alles geven. Thank you. De geschiedenis die we gelezen en gehoord hebben, is een geschiedenis van overgang. Niet alleen voor Cornelius, maar ook voor Petrus. Het gaat niet alleen om die Romeinen die zoekend zijn naar verzoening met de levende God en dat vinden door de geest van Jezus, die geleden heeft en gestorven is en opgestaan en met zijn bloed betaald heeft voor hun zonden. Het is niet alleen die Romeinen die tot de doop komen, omdat de geest van God hun vervult. Maar het is ook Petrus. Ook Petrus moet een stap maken, moet tot verandering komen van denken. Moet leren beseffen wat het betekent, wat God hier aan het doen is. En moet zijn gewoonten ervoor veranderen. En de gemeente in Jeruzalem moet dat ook. Die moet ineens leren beseffen dat wat zij altijd voor een taboe hielden, dat in Gods ogen geen taboe meer is, want wat God rein verklaart, dat mag jij niet voor onrein houden. Daar staat zelfs in een van de vertalingen, dat mag jij niet verontreinigen. Daar mag je niet van zeggen dat het onrein is. Dat is een enorme overgang. En de gemeente in Jeruzalem heeft daar moeite mee gehad. Heeft daarmee geworsteld. En heeft de kosten van groei en verandering onder ogen moeten zien. En wat ik indrukwekkend vind, ze heeft dat ook grotendeels gedaan. Ik moet zeggen, niet helemaal. Want voortdurend in de geschiedenis van wat die in het Nieuwe Testament beschreven wordt, kom je nog groepen mensen tegen die blijven zeggen, ja, maar ze moeten eerst Jood worden, die heidenen. Maar Paulus en Petrus, Jacobus, die hebben geleid door de geest in de gemeentevergadering, die Handelingen 15 beschreven wordt, vastgesteld dat dat een last is, die aan heidenen niet hoeft te worden opgelegd. Het is een deel van Gods woord geworden. Dat er vrijheid is voor mensen die zoals wij geen Jood zijn, om bij de gemeenschap van Jezus te mogen behoren. Waarom moet je de kosten van groei en verandering onder ogen zien? In de eerste plaats om het woord van God. Want het woord van God is leidinggevend voor de gemeente van Jezus. Maar dan wel een woord van God waarvan je begrijpt dat het een levend woord is en niet een dode letter. Waarbij je snapt ook als gemeente dat het een levend woord is dat door de geest van God wordt uitgelegd. En dat is dan het tweede. Om Gods geest. Je moet luisteren naar wat de geest tot de gemeenten zegt. Jaren geleden werd er een prachtige musical hier uitgevoerd. Oorspronkelijk gemaakt door het Leger des Heils. En die is in talloze gemeenten, op talloze plekken, talloze theaters uitgevoerd. En wat bij mij is blijven hangen, dat is een van die liedjes. Over dat je moet horen, hoor naar wat de geest, naar wat de geest zegt tot de gemeente. Geweldig, een prachtig nummer om te zingen. Mooi gezongen ook, mooi gemusiceerd, mooi gespeeld. Het is Gods geest ook die het woord van God uitlegt. De geest die in de gemeente woont, daarom moet de gemeente ook naar zichzelf luisteren. Zoals in Jeruzalem die hele grote groep geluisterd heeft naar die zeven die iets onvoorstelbaars te vertellen hadden. Ze luisteren ernaar. Om Gods zegen. Want dat is waarmee God Petrus verrast en die zes Joden die met hem mee zijn. Waarmee die Romeinen verrast en waarmee die tenslotte de complete gemeente van Jeruzalem verrast. Dat hij zijn zegen eraan verbindt, dat hij zijn geest erover uitstort. Dat er een gemeenschap van gelovigen ontstaat in Caesarea, die bestaat uit Romeinen. Het is Gods zegen, die zichtbaar is, die tastbaar is, die hoorbaar is. Die je kunt zien in de gezichten, kunt horen in de verhalen die ze vertellen. Om Gods zegen. Want God zegent soms op plekken waarvan wij het niet verwachten. En waarvan we niet denken dat het kan gebeuren. En we moeten de kosten van groei en verandering onder ogen zien om de verstaanbaarheid van het evangelie. Heel eenvoudig. Mijn grootouders zijn opgegroeid met de Statenvertaling. Dat was hun Bijbel. Hun taal. Dat waren de teksten die zij citeren. Ik ben opgegroeid met de vertaling van 1951. De NBG-vertaling van 1951. Dat is de vertaling waarin ik gestudeerd heb. Waarin ik allerlei examens en tentamens heb afgelegd. De vertaling die op een gegeven ogenblik wat het Marcus-evangelie betrof gewoon in mijn hoofd zat. Ik zal jullie eerlijk opbiechten hoe dat zat. Een van de onderdelen van de opleiding aan de universiteit is dat je Grieks leert lezen. Het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is. En om dat te bewijzen moet je tentamen doen. Dan kom je bij een van de docenten en die legt de Griekse Nieuwe Testament voor je neus en zegt vertaal. En dan heb je geen enkel hulpmiddel meer behalve wat je geleerd hebt. Dan mag je zelf uitkiezen welk bijbelgedeelte dat is. Iedereen kiest Marcus, maar er moet een evangelie bij zitten. En Marcus is het kortst. Kortom, dat is niet zo moeilijk. Dus zit het Marcus-evangelie in je hoofd. En dat ging dus inderdaad zo dat ik naast de Griekse tekst thuis en in het seminarie voortdurend NBG-vertalingen naast had liggen om die vertaling in mijn hoofd te krijgen. En toen het eenmaal zover was, toen ging het goed ook. Je moet het kunnen. Maar je moet het ook kunnen vertalen. Ik ben inmiddels 70. De taal van 1951 is een taal die door mijn ongelovige buurman niet meer gesproken wordt, hoor. Echt niet. En door talloze mensen bij ons in de straat. Daarom vind ik het zo formidabel dat het Nederlands Bijbelgenootschap voortdurend nieuwe vertalingen produceert. En geloof me maar, sommige mensen denken dat de volgende vertaling slechter is dan de vorige. Dat is echt een gigantisch misverstand. De volgende vertaling is altijd beter dan de vorige. Want in de eerste plaats, omdat er nog telkens weer oudere handschriften gevonden worden die ons dichter brengen bij de oorspronkelijke handschriften van het Nieuwe Testament. Zoveel te dichter erbij, zoveel te beter. Want dan kom je Paul aan tegen wat Paulus letterlijk geschreven heeft. We zitten daar Paul tegenaan. Nou, dan komen nog telkens weer kleine en grote stukken tevoorschijn waarvan we zeggen, na veel nadenken, dit is echt ouder nog, moet je je voorstellen. En dan zijn er minieme verschillen. De essentie verandert niet. Er zijn minieme verschillen, maar die moet je meenemen. Ik beschouw mezelf als een vakman, of dat waar is of niet, dat weet ik niet. Maar ik beschouw mezelf als vakman en ik moet dus het beste van het beste gebruiken. En dus ben ik blij met elke nieuwe vertaling. De vertaling van de Bijbel in gewone taal is een formidabel werkstuk. Dat verstaan wordt door mensen van vandaag, door jonge generaties. Die snappen wat het is. Het is voor mij een vreemde vertaling. Je moet erover nadenken. Wat staat er nou toch in vredesnaam? En ik denk, hoe leg ik dat uit? Nou, dat is dan wel weer een voordeel. Elke Bijbelvertaling vereist uitleg. En zo blijft er ook werk voor dominees, dus dat vind ik helemaal goed. En de simpelste vertaling vereist dus ook uitleg. Alle vertalingen vereisen uitleg. Maar dat kan ook. Maar het gaat om de verstaanbaarheid. Wat verstaan jonge mensen van het evangelie? Wat verstaan ze in de taal die wij met elkaar spreken, in onze liederen, in onze gebeden, in onze bijbellezingen, in de manier waarop we het geloof communiceren? Als ze dat verstaan als integer geloofsgetuigenis en met woorden die ze snappen, dan halen we in elk geval drempels weg van onbegrip, omdat ze het niet zouden begrijpen. Het moet verstaanbaar wezen. Ik vond daar een cartoon over. Van iemand die kennelijk in de Statenvertaling zit te bladeren en zegt, als de Statenvertaling goed genoeg was voor Paulus, is hij dat ook voor mij. Nou, ik neem aan dat jullie de grap ervan snappen. Er zit 1600 jaar verschil tussen Paulus en Statenvertaling. Paulus was 1600 jaar voor de Statenvertaling aan. Dus hij kan nooit geweten hebben hoe die Statenvertaling eruit zag. En dus kun je ook niet zeggen dat het goed genoeg voor hem was. Dat is echt een misvatting als je de kerkgeschiedenis niet kent. Er zit 1600 jaar tussen. 1600 jaar van taalverandering, van ontwikkeling van mensen, van politiek, van beweging, van onzin die mensen bedenken en van slimme dingen die mensen bedenken. Het gaat er niet om of de Statenvertaling goed was voor Paulus. Het gaat erom welke vertaling goed is voor mensen van vandaag. Oké. Kosten van groei en verandering onder ogen zien. Wat voor bezwaren zijn daarover? Nou, er zijn wel bezwaren over. Het zorgt ervoor dat het wat minder knus is. Absoluut een feit. Het zorgt ervoor dat het minder knus is. Dat het minder vertrouwd is en veilig is en weet ik wat allemaal meer. En dat het minder dat is zoals het altijd was. Je weet ook van, ik heb een plek daar. En ik heb een functie, ik heb een plaats. Ik word geaccepteerd, ik word gewaardeerd enzovoort. Ik doe dit, ik doe dat, ik doe zo, ik doe zo. Knusheid, eigen plaats, veiligheid. Vormen ook. We zijn gewend aan de vormen. Vormen die we bedacht hebben omdat ze op dat moment, toen we ze bedachten, adequaat waren voor het werk van het evangelie. Noem een voorbeeld, ik kwam in Leeuwarden als jonge voorganger en daar had dominee Huizinga gestaan. Die heeft daar een enorme indruk gemaakt, want in zijn tijd groeide de gemeente van 60 naar 250 leden. En wat hij deed, dat was een sinaasappelkistje, nee, een aardappelkistje was het denk ik, meenemen op een zaterdagavond en het vervoerbaar harmonium. En hij ging bij de grachtengordel van Leeuwarden ging hij staan en zette hij de kistje neer, hij klom er bovenop, ze zongen een aantal Johannes de Heerliederen die erg straatdeunachtig waren, want zo is dat nou eenmaal, dat zijn de melodieën van Johannes de Heer zijn straatdeunen, die doen het geweldig. En dan sprak hij het volk vurig toe. Er verzamelden zich honderden mensen om hem heen, want hij kon geweldig goed preken. In mijn tijd vroeg ik daar wel eens naar, moeten we dat weer doen? Toen zei ze, nou, dat hoef je niet te doen. Er is geen mens te vinden om 7 uur 's avonds op zaterdagavond in de grachtengordel. Geen mens. Dus doen we dat ook niet meer. We doen wat anders. We hebben een andere vorm om het evangelie uit te dragen. Een vorm waarbij we denken, oh ja, wacht even, maar dit werkt wel. Dat aardappelkistje, dat werkt niet meer omdat er geen mensen meer zijn op dat moment. Maar iets anders werkt waarschijnlijk wel. Vormen moet je voortdurend aanpassen aan wat werkt in de tijd waarin je leeft. En tradities horen daar ook bij in de zin van dat je na moet denken over, is een traditie die je hebt, is dat een traditie die nu dienstbaar is aan het evangelie? Of is hij vooral dienstbaar aan mijn gerief, aan mijn knusheid, aan mijn eigen plaats, aan mijn veiligheid? Als hij niet meer dienstbaar is aan het evangelie, moet er wat anders komen. Dat is onvermijdelijk. Dan moet je vormen vinden. Dan moet je een stap maken om het evangelie te communiceren. Nou, dit is het laatste plaatje. Waar is dit van? Ja, van de lichtjesroute. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Daar wil ik even een paar dingen over zeggen. Eerst maar eens even over dit. Over de vraag, wat zegent God? Het blijkt in de geschiedenis van Petrus en Cornelius dat God hun zegende. En het is de zegen van God die beslissend is voor de verandering van denken van Petrus. Hij ziet wat God aan het doen is. En die 6 andere Joden die erbij zijn, die volgelingen van Jezus, die zien dat ook. En het is de zegen van God die zijn denken verandert. Dus je moet je afvragen, wat zegent God? Nou, we zijn wij gewoon, en dat is ook niet verkeerd hoor, om God zegen te vragen over wat we aan het doen zijn. En dat mag je ook vragen. Zegen het werk van onze handen. Daar is niks mis mee. Maar het heeft het risico dat je niet vraagt, Heere God, wat wilt u eigenlijk zegenen? En dat je niet oplet van wat is God aan het zegenen? Wat is hij aan het doen eigenlijk? Terwijl we niet eens dachten dat het werk van ons was, of zoiets in die zin. Wat zegent God? Nou, ik kom onvermijdelijk bij de lichtjesroute uit. Ik zat hier in de kerk toen voor de eerste keer aangekondigd werd dat er 600 glazen potjes nodig waren. Ik viel bijna van de stoel van het lachen. Ik denk, 600 glazen potjes? Wat wil je daar nog in vredesnaam mee? En ik moest nog veel meer lachen na afloop. Toen ik hoorde dat in plaats van de 150 mensen die meededen, er 1150 mensen meegedaan hadden. Dank u zeer, ik heb 2,5 uur stokstijf stilgestaan, bovenop een grote bult, midden in een felle lampen. Ik kon niet zien wie er voor mijn neus stond. En je mocht talloze keren in 2 minuten vertellen wat Jezus betekent voor deze wereld. Geweldig! Dus zei ik de volgende keer, ik doe weer mee. Mocht ik weer op een podium staan met een eigen lichtknopje in de hand, waarmee ik het licht aan en uit kon doen. Wat een enorm schokeffect, dat kun je wel voorstellen, dat ik ineens tevoorschijn kwam. Hoe mensen daarvan schrikken. En ik keek met bewondering naar de halsbrekende toeren die de wichten van zich eruit spookten, terwijl Rob aan het zingen was en ze bijna hun nek compleet verdraaiden. Ik vond het echt ongelooflijk. Meer dan 25 groepen, ik ben gestopt te tellen op een gegeven ogenblik. En de derde keer met die wandeling, dat waren net zo'n mooi. Dat hebben jullie ook allemaal van die anekdotes. Ik kwam met de bus aan na de eerste wandeling. Een hele groep helemaal door de heemtuin heen mogen leiden enzovoort. We kwamen aan, we hielpen de mensen maar eens even. Johan en ik hielpen de mensen meer en meer uit de bus. Nou, Johan deed er nog het meeste. En ik dacht op een gegeven ogenblik, misschien maar even kijken, misschien is er nog wel een groep. Dus ik liep naar de menterne toe, naar de hal. Ik deed de deur open, liep naar binnen en hoorde volgens mij Sjoerd zeggen, kies mijn arm wel deurlopen. Ik dacht, oké, waar is die groep dan? Die zit in de bus. Oké, naar de bus. Ik riep tegen Roef, hem zit vooral al uren aan het begin. Waait niks van, zei Roef. Dus ik naar binnen, microfoon. Als ik jullie één voor één navraag van wat heb je beleefd bij de lichtjesroute, dan komen er allemaal van dit soort verhalen tevoorschijn. De een nog mooier dan de ander. En ook wat het jullie gekost heeft. Ik vond het haast niet voorstelbaar. Dat er na de eerste keer met die meer dan 1100 mensen die meededen, ook nog een complete kerstnachtdienst hier gehouden werd die vol zat. Wat een inzet, wat een inspanning. Dat heeft jullie wat gekost. Snap je wel? Dat is je eigen illustratie van deze geschiedenis van Cornelius. Daar heb je betaald. Je hebt betaald met inspanning, met schorre kelen van het zingen, met kou die je geleden hebt, met zere voeten, misschien wat blaren onder de voeten. Met verbrande vingers bij het aansteken van die akelige lichtjes die voortdurend weer uitwaaiden. Nou ja, dat viel wel mee eigenlijk. Je hebt ervoor betaald. Je betaalt voor de lichtjesroute. Straks komt er weer een aan. Ik meld mij als vrijwilliger. Bij wie kan ik dat doen? Ik meld mij als vrijwilliger. Of ik aangenomen word, dat moet ik afwachten altijd. Maar dat zie ik dan wel weer. Om nog even de boel een beetje aan te porren, hè, voor de komende keer. Er zijn in Middelburg lui die erover denken om naar Muntendam te komen om de lichtjesroute mee te maken. Ik zeg het maar even. Nog even, en deze organisatie van de lichtjesroute is een multinational. Beseffen jullie wel wat hier gaande is? God zegent. Hier zegent God. Dat is iets om over na te denken. Dat is iets, dat doen jullie ook, dat weet ik. Je zit er voortdurend na te denken over hoe doen we dat. Hier is iets gaande wat uitreikt boven bijna alle kerkdiensten die we hier houden, waar ik me heel veel plezier aan meedoe. Hier is iets gaande van een evangelieverkondiging die zijn weerga niet kent in de directe omgeving. En ook in de geschiedenis van deze plaats. Hier is iets gaande van mensen die getrokken worden naar de boodschap van de Zoon van God die geboren wordt. Dit is wat God zegent. Ik weet dat jullie nadenken over hoe het nou verder moet. Deze lichtjeswandeling die wordt georganiseerd, begrijp ik. Hoe gaat het verder? Denk daar vooral over na. En denk erover na met de gedachte van wat zegent God. En hoe kunnen we die zegen zoveel mogelijk faciliteren? Hoe kunnen we zoveel mogelijk er zijn en ervoor zorgen dat God de kans krijgt om te zegenen? Als Petrus gezegd had tegen God, ik doe dat niet met die slachterij. Of gezegd had tegen de geest, ik ga niet met die lui mee. Of gedacht had, ik ga niet bij Cornelius naar binnen. Ik ben een orthodoxe Jood, zeg. Kom op, staat in de Bijbel zelf. Ik ga niet naar binnen. Dan was er van de zegen van God ongetwijfeld wel wat gebeurd. Maar Petrus en de gemeente van Jeruzalem hadden er buiten gestaan. Die hadden zichzelf buitengesloten dan. Maar Petrus was zo verstandig om naar de spreken van God te luisteren en naar zijn zegen te kijken en te beseffen dat hij daar wat mee moest. Nou gemeente, dat is een mooie opdracht. Dat is een opdracht waar ik heel vrolijk van word. Want ik zie alweer uit naar de lichtjeswandeling die georganiseerd gaat worden. Wat voor vorm het ook mag hebben. Of ik weer een belachelijke rode jas aan moet met een rare pet op. Maakt mij allemaal niks uit. Ik vind het helemaal geweldig. En als ik wat anders moet doen, is het ook goed. Kijk naar wat God zegent. En hou de kosten van groei en verandering onder ogen. Als die 1150 mensen, laten we zeggen dat de helft daarvan niet christen is. Als er 500 van zich gemeld hadden op de daaropvolgende zondag. En de helft daarvan zich gemeld had voor de doop. Zouden jullie dat aankunnen? Zou je dat aan willen? Nou, er zitten dingen in ons die zeggen, nou, toch maar liever even niet op dit moment. Maar als je diep in je hart kijkt, dan gaan we zitten knikken. Jantje, we gaan zitten knikken. Ja, mijn hemel, denken we dan, waar halen we ons op ons dak? Maar we doen het wel. Wat gebeurt er in vredesnaam? Maar we doen het wel. Wat vraagt God in vredesnaam van mij? Van mijn rust met kerst. Ik kan ook geriefelijk in een mooie kerstnachtdienst zitten. En genieten van een prachtig toneelstuk of wat dan ook. Een mooie preek. En in plaats daarvan vraagt God dat ik de kosten van groei en verandering onder ogen zie. Kijk naar wat God zegent. En wees bereid om daarop in te gaan. En dan zul je nog verbaasd staan van wat God doet. En verbaasd staan van wat je zelf doet. Net zo goed als ik dat ben. Gemeente, ik wens jullie heel veel zegen toe. Met kerst, met die lichtjeswandeling. Ik hoop dat het weer een geweldig iets wordt. Maar ook op allerlei andere momenten. Momenten waarop je ontdekt dat God aan het werk is. En je beseft, hier moet ik wat aan doen. Doe dat. Aarzel niet. Doe wat gedaan moet worden. Maar je zult zien dat de zegen dubbel en dwars is. Voor jezelf, voor anderen. Tot eer van zijn naam. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. En zijn gemeente leidt. Amen.